Welkom bij het Juridisch Café. Mijn naam is Jan.
En mijn naam is Frank.
En wij behandelen hier geregeld op semi-serieuze wijze actuele juridische zaken.
Absoluut.
Ja. Nieuwe podcast.
Een nieuwe podcast, inderdaad.
Nieuwe podcast. En we hebben weer een leuke gast erbij.
Zeker.
Terugkerende gast.
Een oude bekende, van de show.
Bijna een stamgast zou je kunnen zeggen.
Ja.
Martijn.
Zo ongeveer, ja. Ja.
Martijn Albert, welkom wederom. Je hebt ons een aantal maanden geleden alweer mooi mogen uitleggen hoe het wat de actualiteiten in het huurrecht zijn. Vandaag weer een huurrechtelijk onderwerp. Dus leuk dat je er ook weer bij bent om ons daarover te scholen. Een beetje bij te praten. Want er gaat wel wat gebeuren de komende, het komende jaar in huurrechtland. En dan hebben we het met name over huurrechtkantoren. Zeg ik dat zo goed?
Kantoorruimte.
Ja.
Het heeft te maken met eigenlijk, ja, je zegt wel huurrecht, maar het is natuurlijk ook bestuursrecht. We hebben het dan over de wijziging, of in ieder geval artikel 5.11 van het bouwbesluit. Nou, dat is natuurlijk iedereen bekend.
Zeker. We mogen het deze podcast overigens wel over het bestuursrecht hebben.
Ja.
Vorige keer moest ik een eurotje in de pot doen, maar dat hoeft vandaag niet.
Het mag nu absoluut voor het onderwerp.
Ja, waar is dat potje eigenlijk gebleven?
Want daar hebben we een potje bier van gekocht, volgens mij.
Okay. Het onderwerp beslaat, maar zeker het bestuursrecht en ook het huurrecht.
Juist, dus. Mooie mix.
Ja. Zeker. Nee, want we gaan het over hebben vandaag. Per 1 januari 2023 geldt er een nieuwe regel in het bouwbesluit. Ja. Een nieuwe norm. En die komt er in hoofdlijnen op neer dat wanneer je een kantoor huurt, een kantoorruimte, dan moet daar een energieprestatielabel minimaal niveau C aan vasthangen.
Nou, je moet, kijk, die wetgeving of het bouwbesluit, dat is, als ik me niet vergis, in 2017, is artikel 5.11 eraan toegevoegd.
Ja.
Nou, dat betekent dus, en daarin staat inderdaad, kort gezegd, dat dat het verboden is om vanaf 1 januari 2023 een kantoorgebouw in gebruik te nemen of in gebruik te houden zonder dat het een label C of een C-label registratie heeft. Nou, zoals met zoveel wetgeving waar dan op een gegeven moment ergens in de horizon een datum voor die verplichting wordt,
heel klein stukje
wordt voorgeschreven. Mm. Iedereen denkt, ja, 5 jaar of 4 jaar geleden dacht iedereen, ach, 1 januari 2023, dat is nog wel even, dat duurt nog wel even.
Ja.
Maar ja, het is nu alweer 2021, maar
er kan van alles gebeuren.
1 januari 2023 is ook nog maar 13 maanden van ons vandaan, of in ieder geval op dit moment, nu we dit opnemen.
Ja, we spreken eind november.
Dus geen boze brieven als u dit over
anderhalf jaar
2024 luistert. Daar, daar willen we niet zo weten. maar ja, dus die verplichting geldt dan wel. En dat geldt, die verplichting geldt in beginsel voor alle kantoorgebouwen in Nederland. Dat dit wat actueel is, blijkt ook wel uit een krantenartikel dat ik laatst las. En dat blijkt dat nog maar 40% van alle kantoorgebouwen dat C-label heeft.
Dat is weinig.
Dat betekent, dat is heel weinig.
En die moeten aan de bak.
En op zich, we zeggen wel in beginsel. Nou, dat betekent dan altijd van,
hey, advocatentaal.
Juist, dan weten we dan. Dan zijn er ook uitzonderingen. Ja. Nou, die uitzonderingen zijn er sowieso voor. Als het kantoorgebouw een rijksmonument is, dan valt die niet onder die verplichting. Maar ook als het kantoorgebouw een kleinere gebruiksoppervlakte heeft dan 100 vierkante meter. En bij grotere gebouwen, als je dan bedenkt dat er verschillende functies zijn, gebruiksfuncties. Ja. Als je dan de kantoorfunctie hebt, maar bijvoorbeeld ook een kantine. Maar ook een kantine zit soms ook wel een beetje in de. Maar denk aan bijvoorbeeld een showroom.
Ja, of waar we het laatst over hadden, een fabriek of zo.
Een fabriek. Fabriek is misschien een goed voorbeeld ook. Ja, daar ondergeschikt aan de fabriek ook nog dus een als kantoor je van, dat, is.
Ja, ja, als dat gebouw dan, ik zou maar zeggen, 200, in totaal 200 vierkante meter is. Mm-hmm. Maar die de vierkante meters die worden gebruikt als fabriek.
Ja.
En je hebt dan ook nog 50 vierkante meter kantoor. Dan val je dus niet onder die verplichting. Nee. Dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijkste uitzonderingen. En er is ook nog altijd een hardheidsclausule.
Altijd.
Dus je moet het. De investeringen voor de maatregelen die moeten binnen 10 jaar
terugverdiend
worden. En als dat niet kan, dan.
Ja.
Wil niet zeggen dat je dan niet aan de bak moet. Want je moet wel zorgen dat je natuurlijk een verbetering van de. Van je energie-efficiëntie.
Ja, ja, als ik dat zo hoor, is dat wel vergelijkbaar wat je al een aantal jaren geleden zag met inrichtingen, dus bedrijven, bijvoorbeeld supermarkten.
Ja.
Heeft op een gegeven moment de overheid best wel op gehandhaafd. En daarom zijn ook die koelschappen in de supermarkt altijd afgesloten tegenwoordig. Ja. Dat moest, omdat ze een bepaalde energie-efficiëntie moesten doorgaan of doormaken. Omdat... Nou, bijvoorbeeld supermarkten die worden dan verplicht om op punt van energie eigenlijk de best beschikbare situatie of best beschikbare technieken te gebruiken. Met een terugverdientijd van ook, nou, ik meen 10 jaar.
Mm-hmm.
Dus als het de investering te duur was, dan hoefde het niet.
Mm-hmm.
Aldi heeft daar nog enorm over geprocedeerd, kan ik me herinneren.
Mogen wij dat wel zeggen, de naam? Moeten we dan ook Albert Heijn, het stond, Aldi?
We zitten niet bij de publieke, hè?
Publieke normen.
Ja, wat is vermijdbare...
Laat ons eventjes het hele rijtje af.
Ben je een groot grutter uit Duitsland?
Vermijdbare uitingen zijn dat volgens mij bij de publieke omroep. Nee, gewoon de Aldi.
De Aldi, op.
Die was ik tegen. En, maar dat hebben ze volgens mij verloren. En waardoor, dus je ziet dus nu overal die deurtjes voor die koelschappen. Mijn Dirk die heeft zelfs een afgesloten koelruimte. Daar moet je met van de schuifdeuren naar binnen. Ga je dan een enorme ijskast in. Ja. Koud man.
Ja.
10 jaar.
Ja, 10 jaar terugverdienen.
Ik zit daar even over na te denken. Dat is toch al wel redelijk rap dan. Dat, meen ik, net gehoord hebben, 60% van de kantoren...
Die mag nog even aan de bak.
Die mag nog even aan de bak. Dus.
Als ze niet binnen die uitzondering vallen, maar dat ik denk dat de wetgeving is zo geschreven dat toch wel het gros van de kantoorgebouwen hier aan moet gaan voldoen.
Ja, zeker.
En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat er ook wel flink op gehandhaafd gaat worden. Niet om de mensen nu bang te gaan maken, maar...
Maar als je ziet de aandacht die er nu al aan besteed wordt in weliswaar specialistenland. Ik bedoel, wij zien dat allemaal een beetje om ons heen.
Maar sommige gemeenten die zijn nu ook al proactief, bijvoorbeeld eigenaren van kantoorpanden aan het aanschrijven van...
denk erom.
Hou er rekening mee, dat. En kijk, daar moet je je ook wel, dat moet je je ook wel bedenken, dat mocht je nog niet voldoen aan zo'n C-label... Het is ook niet dat je het binnen een week geregeld hebt als je nog maatregelen moet.
Ja, nee, want
het zijn, ja, je moet
je
toch wel
het over misschien verbetering of verandering van het verwarmingsluchtsysteem, dubbele beglazing, spouwmuurisolatie, alles. Dat zijn zeker als je stel je bent de eigenaar, want heel vaak gaat het natuurlijk om verhuurde ruimte. Kantoren zijn niet over het algemeen niet in eigendom bij de gebruiker. Maar die worden verhuurd. Je zult als eigenaar dan ook afspraken, denk ik. Kijk toch ook meteen naar Martijn. Afspraken moeten maken met je gebruikers.
Ja, zeker.
Als je het nu binnen een jaar moet doen.
Nou, dan is het sowieso heel verstandig om daar wat mee te doen. Er zijn natuurlijk verschillende varianten denkbaar. Huurovereenkomsten die lopen en die ook nog doorlopen na 1 januari 2023.
Ja.
Huurbeëindigingen in de tussentijd en eventueel een onderhandeling... Of een gesprek met een huurder of die al niet door wil gaan. En onder welke voorwaarden. Er zijn allerlei verschillende situaties mogelijk en denkbaar. Maar over het algemeen denk ik dat het sowieso relevant is. En dat weten partijen doorgaans wel. Om te kijken wat het energielabel nu is. Oftewel, is er een energielabel afgegeven bij aanvang van de huurovereenkomst. Dat zijn verhuurders al een hele poos verplicht. online.
Zegt ook niet altijd alles natuurlijk.
Zegt niet altijd alles, maar ja, dat geeft wel een indicatie. Ja. En de registratie is online ook. Ja, en vervolgens moet gekeken worden wat er over deze zaken is afgesproken in de huurovereenkomst en in de eventueel van toepassing zijnde algemene bepalingen.
Ja, want het is wel even van belang dat eraan voldaan wordt. Want het is ook echt een verbod van dat je het nog in gebruik mag hebben. Ja, als je er niet aan voldoet, dan het kan dus betekenen dat, nou, we hadden het erover, dat de overheden al bijvoorbeeld proactief mensen zijn aan het eigenaren van vastgoed aan het aanschrijven zijn. Dat kan dus betekenen dat, nou, ik zou niet zeggen dat ze op 1 januari 2023 op de stoep staan, maar het betekent wel, als je vastgoed hebt dat niet staat geregistreerd als vastgoed met een C-label, dan kan het zijn dat je toch wel, dan kan je wel vooruitzien dat er een voornemen tot handhavend optreden zal
worden. Ja, dat is natuurlijk.
Dan hebben we het over een last onder dwangsom of een, wellicht bestuursdwang of...
Dan de bestuursdwang zou dan inderdaad zijn dat ze het gebouw op slot gooien.
Ja.
Dat je dus niet meer gebruikt. Staat het in de wet economische delicten ook?
Ja.
Deze bepaling?
Jazeker.
Dus je moet de bak in.
Uiteindelijk,
het zal een boete zijn, maar...
Ik denk dat het niet zo'n vaart zal het denk ik niet lopen. Want in het beginsel is de gemeente van het waar het vastgoed zich bevindt bevoegd gezag.
Ja.
Maar het feit dat het in de wet economische delicten is opgenomen, daarmee... houdt de officier van justitie wel de bevoegdheid om daar
tot vervolging
over te gaan. En dan zullen we dan zal het over boetes gaan, niet over...
Nee, je gaat niet de bak in. Maar dat... Het is... Wij doen wel vaker toezicht en handhavingszaken op kantoor natuurlijk. En dat zijn dan vaak lasten onder dwangsom, omdat er, weet ik veel, een schuur zonder bouwvergunning is gebouwd of zo. Ik zeg maar wat. Maar heel vaak heb je dan toch niet, of tenminste hebben de overheden, maar ook de overtreders, of vermeende overtreders, niet in de gaten dat er ook een strafrechtelijke component aan kan gaan zitten. Niet altijd zo, maar het kan wel. En dan zit je ineens weer in een, niet in toezicht en handhaving, maar zit je echt in het sanctierecht.
Ja.
Dan heb je ook ineens weer rechten, heb je zwijgrecht bijvoorbeeld. En
dat maakt altijd wel indruk.
Ja, ja.
Als mensen zien van, iets is doorgestuurd naar de officier van
justitie. Ja, ja, ja. Ja. Vraag ook meteen, moeten we nu vrezen?
Mm-hmm. Maar het is, het niet voldoen aan het C-label. 1 januari 2023 kan het dus betekenen dat je als brave huurder dan opeens geconfronteerd wordt met, de deur is dicht.
De deur is dicht, ja. En wat
doe je dan?
Wat doe je dan? Nou ja, dat...
Martijn?
In principe...
Martijn bellen in eerste instantie natuurlijk.
Dat is altijd handig.
Altijd bellen. Mailen mag ook.
Zeker, ja.
Of
een
brief.
Wat ik al zei, het hangt natuurlijk echt vanaf wat er eventueel al is afgesproken of wat je gaat afspreken. Maar laten we eventjes van de situatie uitgaan dat nog niet helemaal helder is.
Nee.
Waar gaat het dan om? Ja, een pand is dichtgezet. De huurder die krijgt niet meer het huurgenot. Althans, die krijgt niet meer het huurgenot van de gehuurde zaak zoals de huurder dat eigenlijk mag verwachten.
Ja.
Dan kan de huurder, de verhuurder, daar in beginsel, dat is gewoon een wettelijke regel, op aanspreken. Moet de verhuurder dat herstellen.
Ja.
Eventueel recht op huurprijsvermindering. Nou, op een gegeven moment, als het toerekenbaar zou zijn, ook schadeplichtig en dergelijke. Dat is het uitgangspunt. Is wel eventjes de vraag in hoeverre en wanneer dit een gebrek gaat opleveren. Of dat een huurder bijvoorbeeld van tevoren al kan zeggen, hey, verhuurder, ik weet dat 1 januari eraan gaat komen. Ik vind dat u nu alvast iets moet gaan doen, want het is eventjes afwachten. Ik denk zelf dat het een gebrek zal gaan opleveren op het moment dat inderdaad de gemeente zelf
de
aanschrijvingen komen en daadwerkelijk overgaat. Dat denk ik wel.
Is het niet zo dat als, ik zou maar zeggen, op 1 januari 2023, hij staat niet geregistreerd, of in ieder geval het kantoor dat je huurt, de kantoorruimte die je huurt, die staat niet geregistreerd als zijn een
C of hoger.
C of hoger. Ja. Ja, dan voldoet hij niet aan de
wettelijke
eisen,
aan het bouwbesluit.
Ja, aan het bouwbesluit. Ja. Dan is dat gebrek dus toch al in werking.
Feitentechnisch mankement aan het gebouw natuurlijk.
Ja, de meningen zijn daar volgens mij wel over verdeeld. Of dat echt al op dat moment zo is. Je zou het kunnen betogen.
Ja, staat maar het gebruik in de weg? Dat
precies,
is de vraag,
want
hè?
Eigenlijk kan die huurder nog steeds gewoon gebruik maken. Ja. Het deert die huurder nog niet in zijn feitelijke gebruik. Pas wanneer die gemeente daadwerkelijk tot actie overgaat.
Ja. Op zich zal de gemeente hoogstwaarschijnlijk dan de eigenaar aan gaan schrijven. Maar het is...
En wie is de normadressaat?
Nou, het grappige is dus, als je het bouwbesluit leest... Of in ieder geval...
Normadressaat is degene tot wie de norm zich richt. Dus degene die zich aan de norm, aan de regel moet houden.
Als je artikel 5.1 lid 1 leest, dan staat er gewoon... Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen... of te gebruiken zonder een geldig energielabel, et cetera.
Dat is dus ook de huurder.
Dat is, er
dat is ook de huurder, ja.
Ik zou zeggen, nou ja, je zou bijna zeggen... van het is niet heel expliciet aan de eigenaar.
Nee, maar het is wel de ook de eigenaar. Het is een beetje hetzelfde. Nee, maar het is, lijkt heel erg op de...
Ook de huurder kan ook.
In het bouwbesluit zijn ook regels over hotels en zo. En dat hebben we ook voorbij zien komen in die toeristische verhuurdiscussie. Waarbij inderdaad de norm zich zowel richt tot de eigenaar als degene die het als... De eigenaar verhuurt bijvoorbeeld een huis aan iemand, aan een persoon. En die gaat dan Airbnb'en. En de gemeente die zegt, nou ja, jullie zijn allebei verantwoordelijk voor het feit dat wij het nu als hotel zien.
Ja.
In plaats van als woning. Dat lees ik hier dan eigenlijk ook in. Zowel de eigenaar als de gebruiker.
Ja.
Die zijn dan in overtreding in feite.
Ja. Nee, precies.
Ik denk dat vanuit praktisch...
Tuurlijk,
als handhaving, zoals ik richt in eerste instantie in ieder geval op de eigenaar van het kantoorgebouw. Maar...
Dat eerste zijn wat ik ga opwerpen in een bezwaarprocedure. Als de gebruiker wordt aangepakt in ieder geval.
Ja. Maar dat valt dus in huurrechtelijke zin valt dat nog te bekijken.
Ja.
Vermoedelijk dat er pas wanneer er daadwerkelijk een feitelijke stoornis is, dat hè, bijvoorbeeld dat het van overheidswegen dicht wordt gezet of dat er echt aankondigt dat je dan in het gebrekenregime terecht gaat komen. Tegelijkertijd, ik had het er net ook al eventjes over. Het kan heel goed zijn dat er ook andere afspraken gelden. En we zien bijvoorbeeld als we naar het ROZ-model kijken, dat standaardmodel van de Raad voor Roerende Zaken, wat toch wel heel gangbaar is, ook bij kantoorverhuur, dat er andersluidende afspraken zijn.
Ja.
Überhaupt de definitie van gebrek wijkt in dat model al af van
wat
in de wet wordt gezegd. En partijen maken daar van alles van. Dat mag ook, want het is vrij in principe. Ja. Dit valt onder de zogenoemde 230a overige bedrijfsruimte. Dus dat is dan geen 290a of geen 290 en ook geen woonruimte. En eigenlijk geldt daar een redelijke vrijheid, blijheid. Dus partijen zijn redelijk vrij om daar afspraken over te maken. Hetgeen dus ook heel veel gebeurt in de praktijk.
Ja.
Ik voorzie al wel discussies. Want wat je bijvoorbeeld kan krijgen, er wordt vaak een onderverdeling gemaakt.
Altijd mooie discussies.
Discussies zijn mooi.
Daar leven wij van.
Ja. Dat er een onderverdeling wordt gemaakt. En dat wordt nu al gedaan. Wat komt voor rekening van de huurder en wat komt voor rekening van de verhuurder?
Ja, okay.
En het zou misschien ook wel zo kunnen zijn dat een verhuurder zegt... huurder, hartstikke leuk. U zegt dat dit een gebrek is. Huurder, je moet zelf aan je eigen verplichtingen voldoen die wij hebben afgesproken. Bijvoorbeeld door bepaalde verlichting of iets dergelijks aan te leggen. Want als je dat doet, dan behaalt het mogelijkerwijs... Het is redelijk hypothetisch. Behaalt het wel een C-label.
Ja.
Omgekeerd kun je natuurlijk voorzien dat een huurder gaat betogen... of kan gaan betogen. Nou, ik vind wel dat het een gebrek is. Want jij verhuurder moet eventueel de spouwmuren vervangen. Kun je dan als huurder niet doen... als je hebt afgesproken dat dat deel voor... bijvoorbeeld bij Casco Casco Plus... de wijze waarop het gehuurde wordt aangeboden... dus daar gaat natuurlijk een vingerwijzing over en weer plaats kunnen vinden. En ook een mogelijke discussie.
Ja, en zeker ook.
En hoe wordt het ook verhuurd natuurlijk. Hè?
Ja, precies.
Ja.
Wat is daar over afgesproken bij de start?
Ja, en zeker ook als je bedenkt, wat Frank net zei, het is een formeel wordt het dus een strafbaar feit, die overtreding. En als een van beide partijen niet meewerkt, de huurder of de verhuurder, kan de ander natuurlijk ook betogen. Ja, maar ik wil voorkomen dat ik strafbaar word hierbij.
Mm.
En jij belemmert mij daarin. Ja. Dus jij zorgt ervoor dat ik strafbaar word. Door Dat worden interessante discussies.
Ja, dat denk ik ook. Tegelijkertijd misschien ook wel weer een goed moment om eens met elkaar aan tafel te gaan zitten. Om te kijken, als er nog geen voorziening is getroffen, hoe je dit doet. Want de vraag is of je het erop aan wil laten komen uiteindelijk.
Nee, tuurlijk.
Want lijkt me...
Dat heb ik niet zo op netvlies. Kan het al ergens ondergeschaard worden in het ROZ-model, in de algemene voorwaarden? Of
eventjes uit mijn hoofd gezegd, er is in de uitgang van de laatste versie, zeg ik eventjes vrij, zijn er al afspraken gemaakt? En tegelijkertijd is er ook al een hele poos, zijn er al modelbepalingen beschikbaar die gebruikt kunnen worden?
Ja.
Om enerzijds te duiden of het gehuurde al bij aanvang onder de categorie A, B of C, dus welk label het krijgt, en een categorie nog niet C, om maar even zo te zeggen. En wat voor afspraken partijen er dan
over maken.
En ook een bepaling die partijen ertoe dwingt, om maar zo te zeggen, om tijdig, in ieder geval ruim, volgens mij een jaar voor 1-1-2023, dat ze met elkaar in overleg moeten gaan.
Okay,
dus er zijn allerlei modelbepalingen die beschikbaar zijn gesteld en die ook in de praktijk al wel worden toegepast.
Ja, maar dat is vaak voor nieuwe situaties natuurlijk. Althans voor actuele overeenkomsten.
Ja.
En want wij hebben voor de gein inderdaad onze huurovereenkomst van ons kantoor er even bij gepakt. Nou is dat een monument, bedacht ik me later. Dus dat is helemaal niet relevant verder.
Ja.
Maar er staat ook, was ik alweer vergeten, maar er staat inderdaad een bepaling dat we een energieprestatiecertificaat hebben gekregen of hebben ingezien. Kon hem in ieder geval niet meer vinden, maar hij staat in de lobby van het gebouw. En wij zitten op A, dus dat is wel toch?
Mooi. Nou, misschien is dat wel A. Maar het is tegelijk denk ik ook wel goed om eventjes te delen. Dat is wel leuk natuurlijk, althans leuk. Het ligt er maar net aan hoe je er naar kijkt. 1 januari 2023, label C. Maar dit is een opmars. Het is eigenlijk stap 1. Volgens mij is het de bedoeling dat 2030
jammer A.
Dat alles A moet zijn.
Ja, dus dat vergt gewoon eigenlijk de investeringen.
Ja, daar komt het...
Van de verhuurder, van de eigenaar.
Ja.
Of in bepaalde gevallen de gebruiker. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je als ik kan me heel goed voorstellen dat je zeker bij een groot kantoor, als je dat voor een groot deel huurt, dat eigenlijk een merendeel op jouw verantwoordelijkheid is. Want je huurt dat bijna casco, volgens mij, die
vaak wel.
Ja. Nou, wellicht is het daarom ook, is het bouwbesluit daarom ook. Zo
wat ruim. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja.
Want het kan zijn dat je natuurlijk gewoon een ruimte als eigenaar van onroerend goed een ruimte verhuurt. Dat toevallig dan wordt gebruikt als kantoorruimte.
Ja. Nou, en misschien ook wel goed om te benoemen. Het is breed. zowel richting degene tot wie het zich richt. Maar ook waar het over gaat. In het bouwbesluit staat kantoor. Maar dat kan dus inderdaad ook kantoor van een heel ander geheel zijn. Dus het hoeft niet per se huur van een kantoorruimte te zijn. Het kan best ook een wat je zei, 290 ruimte zijn, waar voor een groot deel een kantoor bij zit.
Ja.
En die mogelijk ook onder die norm valt.
Het ligt over de feitelijke...
Ja, het wordt echt naar de feitelijke situatie gekeken.
Ja.
Dat ken je natuurlijk uit andere discussies ook binnen het bestuursrecht. Er wordt echt feitelijk gekeken naar
wat is dit?
Hoe wordt dit gebruikt?
Ja.
En hoe je het dan in een contract noemt, daar heeft de overheid in ieder geval niet zoveel mee van doen.
Tegelijkertijd is dat natuurlijk wel weer heel boeiend, want je kunt dus meerdere varianten dan krijgen.
Ja.
Dus huurder, verhuurder iets anders hebben afgesproken of beoogd hebben, dan de manier waarop de overheid ernaar kijkt.
Ja, zeker. Daar gaat dan ook denk ik wel ook weer een discussie over evenredigheid plaatsvinden, denk ik. Dat zie je nu al.
Zit natuurlijk al een redelijk even... Een, die hardheidsclausule, daar heb je een vorm in. Maar ik denk dat als je het hebt over de handhaving...
Ja.
Dat als, daar zul je wel... Kijk, als je het, er wordt dan gezegd, dan dreigt sluiting. Dat kan, lijkt mij... Ik denk niet dat... of in de meeste gevallen zal dat niet een evenredige... sanctie zijn.
Nee, en ook tot wie richt je uiteindelijk? Er zijn gewoon situaties denkbaar waarbij een van beiden, we gaan voor het gemak maar even uit van de eigenaar en de gebruiker, dat de enige twee partijen zijn die een rol spelen. Dat een van beiden het gewoon niet in zijn macht heeft, juridisch gezien, vanwege het contract wat is gesloten, om die aanpassingen te laten plaatsvinden het komende jaar. Ja.
Op zich is het, zijn dan natuurlijk wel huurrechtelijk weer mogelijkheden voor. Want je kan als verhuurder bij je huurder erop aandringen dat er dringende werkzaamheden moeten gebeuren in het gehuurde.
Ja, en dan kan je natuurlijk wel ook eventueel vervangende machtiging bij de kantonrechter halen. Ja,
als een huurder dan niet meewerkt, dan kan die daartoe veroordeeld worden om dat te doen. Tegelijkertijd heb je als verhuurder dan heb je ook de keus om bijvoorbeeld een renovatie voor te stellen.
Ja.
Dat zou ook kunnen. En dat kan dan een renovatie, dan moet je een redelijk voorstel doen. Uh-huh. En dat kan tevens inhouden dat er een huurprijsverhoging aan gekoppeld zit.
Ja, want dat vroeg ik me inderdaad af. Ik kan me voorstellen dat... Want uiteindelijk zijn het energiebesparende maatregelen. Dus er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebouw. En in elke andere huurovereenkomst, woonruimte, 290 ruimte, levert dat, hè, als dat vrijwillig wordt gedaan of op initiatief van de eigenaar, levert dat ook een huurprijsverhoging op, vaak. Maar dit is natuurlijk een gedwongen ingreep van de overheid.
Ja, en als je bijvoorbeeld over... we zitten in 2023. En als het dan toch een gebrek zou zijn... dan kan je niet zeggen van... als eigenaar... ik verhelp het gebrek. Mm-hmm. Maar dan moet ik wel de huur verhogen.
Vraag ik me dus af.
Dat zou dan wel de conclusie moeten zijn... dat als het niet voldoen... aan dat C-label in 2023, als dat een gebrek oplevert dan kan je niet in 2023 zeggen van oké, dan ga ik maatregelen treffen. En die maatregelen die verdisconteer ik in de huur.
Nou, wat je volgens mij wel gaat zien, is dat je natuurlijk een samenloop gaat krijgen tussen enerzijds gebreken, anderzijds dringende werkzaamheden. Want het moet nu gebeuren en eventueel ook een renovatie, tevens inhoudende een huurprijsverhoging.
Mm.
Dus het hangt er maar net van af. Dus het is natuurlijk heel goed als verhuurder... en natuurlijk ook als huurder om je voor te bereiden... om hier strategisch mee om te gaan, hoe je dit aan gaat vliegen.
Ook in die onderhandelingen.
Want op het moment dat je nu al weet dat je huurovereenkomst bijvoorbeeld doorloopt... en je hebt geen afspraken staan in de AB, de algemene bepalingen... dan is het heel erg goed. Op het moment dat jij bijvoorbeeld aanvliegt via de route van een renovatie... in het kader van een redelijk voorstel... dan heb je de mogelijkheid om een huurprijsverhoging door te voeren ook. Ja. Dus dat kan heel interessant zijn om dat te doen.
Het is voor de huurder uiteindelijk ook voordelig virtueel natuurlijk. Kan. Omdat er komen energiebesparingen. Zeker. Dus dat betekent dat nutsvoorzieningen lager worden. De kosten voor de nutsvoorzieningen.
Dat zou je kunnen doorrekenen, maar dat is natuurlijk wel aannemelijk dat...
Ik denk dat de huurverhoging vaak wat hoger zal uitpakken dan het voordeel van van een lagere
Dat is praktijk. We hebben het hier over theorie.
Cliënten hebben dat meestal niet.
Nee, dat is waar,
Maar, dat is toch wel een interessante gedachte inderdaad. Van wanneer eigenlijk... we komen er eigenlijk wel een beetje tot de conclusie... dat het natuurlijk wel heel belangrijk is van wanneer en wat ga je doen? Hoe vlieg je dat aan?
Hoe vlieg je dat aan, precies. En weet ook, als je nu dus al wel allerlei afspraken erover hebt gemaakt... dat je die lijn in principe hebt te volgen. En de ROZ-bepalingen waar we het dan steeds over hebben... die wijken toch ook wel behoorlijk af van het wettelijk systeem. Dus kan gewoon een eigen regime gelden. Dus bereid je goed voor. Laat je voorlichten op deze onderwerpen.
Ja, zeker.
Zodat je straks niet voor verrassingen komt te staan.
Ja, het kan... veel geld kosten, zowel de investering als een handhavingszaak vanuit de overheid.
Ja, je kan al in de problemen komen dat ook al zou je feitelijk, zou het gebouw feitelijk voldoen aan maar je hebt geen label, dan ben je dus ook al in overtreding.
Ja. Ja, het is uiteindelijk voor de duidelijkheid.
Die sticker hebben. En die sticker krijg je uiteindelijk alleen maar als je voldoet aan aan de technische vereisten.
En dan moet je hem aanvragen en dan moet je het bewijzen, natuurlijk. Maar er wordt inderdaad niet gekeken naar de feitelijke situatie. Nee. Er wordt alleen maar gekeken naar, heb je het label? Ja.
Vanuit handhavingsopzicht natuurlijk ook vrij makkelijk. Dus vanaf
het is heel makkelijk te constateren.
Lucratief voor overheden.
Gaan ze gewoon kijken van hoeveel bedrijfsgebouwen hebben we in de gemeente en hoeveel C-labels.
Ja.
Ga het lijstje maar af.
Ja, het is een eenvoudige manier van handhaven. Kijk.
Ja. Ja. Badoempats.
Badoempats, ja. Nee, wordt een interessante periode, inderdaad.
Zeker.
Zeker vanwege die samenloop, handhaving aan de ene kant huur. Het is vaak huur aan de andere kant.
Ja, ja, en tegelijkertijd ook nog wel eventjes de tijd. Maar de tijd dringt wel om in ieder geval nu al actief je positie te laten bepalen. Een plan uit te rollen.
Nou ja, waar we eigenlijk daarnet mee begonnen was deze verplichting. Of in ieder geval, het is al een aantal jaar duidelijk dat 1 januari 2023 eraan zit te komen.
Ja.
Maar ja, velen, denk het ook altijd van, ja,
het duurt, mijn tijd
we hebben, we hebben nog
het is nog
tijd
zo ver genoeg, weg.
Het is nog zo ver weg.
En misschien dat het ook wat van de agenda is afgezakt door alle coronatoestanden. Nou ja, en,
hoe vaak
en,
zitten we nog op kantoor tegenwoordig?
Ja. Ja.
Hebben we überhaupt nog een kantoor? Nog?
Precies, ja.
Nou, ja, maar dat wel. Is... Bij, ja,
nee, maar laat het niet je stikstofdossier worden waarbij je denkt van het komt goed, komt goed. En toen kwam het toch niet goed per ongeluk. Nee. Whoops. Dus ja, nee, houd het in de gaten. Volgend jaar gaan we even kijken hoe het ervoor staat.
Lijkt me een hele goeie.
Wat de percentages dan zijn.
Ja.
Nou, biertje dan maar.
Ik.
Ook dat is een...
Goed voorstel.
Zeker een goed voorstel. Is het ook een redelijk voorstel?
Ik vind het een meer dan redelijk voorstel.
Ja, okay.
Redelijk voorstel, Amies. Outro. Bedankt voor het luisteren. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Meer informatie over ons? Kijk op rubenwijnveld.nl.